We willen samen opnieuw Prediker hoofdstuk 5 opslaan. We hebben alles over dit gedeelte nagedacht, dan vooral over het zevende vers. Wat betekent het om God waarlijk te vrezen? Ware Godsvrezendheid. Deze morgen wil ik vooral mijn aandacht richten op de eerste twee versen van dit gedeelte. Maar laten we het samen toch lezen, vers 1 tot vers 7. Dit zegt Gods woord. Let op uw schreden als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren, dan om als dwazen een offer te geven, want die weten niet eens dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinige zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. Wanneer u aan God de gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft, maar niet nakomt. Laat uw mond geen schuld over u brengen en zeg niet in de aanwezigheid van de boodschapper dat het een vergissing was. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt en het werk van uw handen te gronden richten? Want zoals er in een veelheid aan dromen veel vluchtes is, zo is het ook met de veelheid van woorden. Daarom vrees God. Broeders en zusters, aan het eind van de eeuwwisseling, dat is nu zo'n 20 jaar geleden, werd er aan 727 evangelische christenen de vraag gesteld dat volgens hen de zin en het doel is van de aanbiddingssamenkomst op zondagmorgen. En de uitkomst van die rondvraag die gaf de volgende resultaten. 20% onder hen zei geen idee te hebben. En ze konden dus ook geen antwoord geven. En maar liefst 47%, dat is bijna de helft dus, die gaf te kennen dat het bezoeken van de eredienst iets was dat ze vooral voor zichzelf deden. Om in hun eigen geestelijke en emotionele behoeftes te voorzien. Alleen de overige 29% die was ervan overtuigd dat de aanbiddingssamenkomst op God gericht moest zijn. En ik denk, moest deze rondvraag nu 20 jaar later opnieuw gebeuren, dat die tendens, hoe dan men de eredienst aan God is gaan begrijpen, dat die zich nog meer in die richting aan het doorzetten is. De beeldvorming, wat dat ware aanbidding voor God nu precies is en hoe die gepraktiseerd wordt, ja, die is in de afgelopen decennia grondig verschoven. En daar wil ik in deze morgen even bij stilstaan, want in de aanvang van dit vijfde hoofdstuk richt Prediker juist onze aandacht op de verering van God. Let op uw schreden als je naar Gods huis gaat, zegt Prediker. Ik geloof dat die waarschuwing bedoeld is om onze intenties en verwachtingen in vraag te stellen. Waartoe zijn we eigenlijk samengekomen hier in deze zondagmorgen? Voor wie wordt deze eredienst hier in feite ingericht? Doen we het voor onszelf? Gaat het om onze toerusting en vorming of is er een andere reden? Ik denk dat niemand van ons zal ontkennen dat tegenwoordig velen onder de christenen de kerk benaderen vanuit het standpunt, vanuit het oogpunt van een consument, vanuit het oogpunt van een gebruiker. De keuze van de kerk die men gaat bezoeken, die wordt gemaakt op basis van persoonlijke voorkeuren en noden. De afstand naar de kerk, de wijze van samenkomen, de stijl van muziek, de vorm van de eredienst enzovoort. Alleen al het geslaagd zijn van een eredienst, dat wordt bepaald of dat er tegemoet gekomen wordt aan onze verwachtingen. Heb ik genoten van de dienst? Was ik erdoor gezegend? Hebben we liederen gezongen die ik fijn vond? Was de boodschap goed? Heb ik er iets aan gehad? Kortom, onze persoonlijke voldoening, dat is de absolute maatstaf geworden om de doeltreffendheid van een onderlinge samenkomst te gaan beoordelen. En bijgevolg spelen vele kerken daar ook op in. En is men ook bezoekers als consumenten gaan beschouwen. Men ziet dat de interesse voor het geloof afneemt en men doet er alles aan om die interesse van de mensen te behouden, zodat ze toch terugkomen, dat de aantallen steeds verder afnemen. En de programmatie van de dienst die wordt steeds meer afgestemd op de noden van de bezoekers, zodat de dienst nuttig is, inspirerend, motiverend, bemoedigend, toerustend, educatief en toch vermakelijk overtuigend en evangelisatiegericht. Erediensten die worden ingevuld om de harten van de mensen te raken. Muziek wordt bewust gebruikt om emotionele ervaringen op te wekken en mensen de aanwezigheid van God te doen ervaren. De boodschap die moet eerder therapeutisch van aard zijn, gebaseerd op de diverse noden die de mensen hebben. En vooral relevant, positief, motiverend en praktisch zijn, zodat we zonderdags er meteen mee aan de slag kunnen. Kortom, alles is erop gericht om de dienst zinvol en bruikbaar te maken. Maar bij deze benadering, broeders en zusters, is de bezoeker en niet langer God die centraal staat. De algemene tendens is dat de focus van de eredienst steeds meer mens georiënteerd is in plaats van God georiënteerd. Aanbiddingssamenkomsten worden steeds meer gedaan voor mensen dan voor God. De eredienst is dan ook vooral iets wat gedaan wordt door mensen en niet door en met God. Maar bij ware aanbidding draait het niet om een te volgen strategie, een bepaalde methode, het tegemoetkomen aan noden. Ware aanbidding, dat heeft echter alles te maken met in verwondering en bewondering komen. Aanbidding, dat heeft alles te maken met het feit dat mensen zich bewust worden dat ze in de aanwezigheid van de levende God gekomen zijn. Godsgerichte aanbidding, die focust zich op het wezen en het karakter van God, wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij nog zal doen. En het beantwoordt die openbaring met bewondering en ontzag door lofprijs, dankzegging, gebeden, maar ook belijdenis en hernieuwde toewijding. En we raken het spoor bijster, broeders en zusters, als onze focus weggeleid wordt van Gods karakter en Gods activiteit en aanbidding afgemeten wordt aan het nuttig zijn voor ons. We raken het spoor bijster omdat we het bijproduct zijn gaan verwarren met het hoofddoel. We vergeten, broers en zusters, dat aanbidding van God een doel op zichzelf is. Daartoe heeft de Heere God ons geschapen. Het hoofddoel van ons bestaan is God te verheerlijken en van hem te genieten voor altijd, zegt een van de bekendste geloofsbelijdenissen. Misschien vraagt u zich af of aanbidding dan niet zinvol, inspirerend en verrijkend kan zijn voor ons geloofsleven. Ja, natuurlijk wel. Ware aanbidding zal deze uitwerking hebben en nog veel meer. Maar nogmaals, dit is het bijproduct en niet de hoofdzaak van onze ontmoetingen met God. Aanbidding is niet zinvol omdat wij het zinvol maken. Aanbidding komt niet tegemoet aan de noden van mensen omdat wij die noden beantwoorden. Een ware ontmoeting met God zal dit alles sowieso tot gevolg hebben, maar wij kunnen het niet maken. Trouwens, we moeten ons dus opnieuw de vraag stellen, broers en zusters, wie zijn werk is aanbidding eigenlijk? Is het puur menselijke activiteit? Is het een dienst die wij aan God verschuldigd zijn? Is God het onderwerp of het doel van onze aanbidding? Dat is eigenlijk de hamvraag. Is God het doel van onze samenkomst, tot wie dat onze aanbidding gericht is, maar er verder niet echt in betrokken is? Of is God het actieve onderwerp van onze aanbidding, die zelf volkomen deel uitmaakt van alles wat er hier gebeurt? De wijdverspreide gedachte is dat wij het doel vormen en ook zelf de voornaamste deelnemers zijn. Aanbidding, dat is het resultaat van onze bedoelingen, onze inspanningen en creativiteit. Aanbidding, dat is iets wat wij doen voor God. Aanbidding is ook eenrichtingsverkeer. God is enkel toeschouwer en ontvanger van onze lofprijs en dankzegging. Kortom, God is de ontvanger van wat wij hem te bieden hebben. Zo denkt men er tegenwoordig meestal over. Nu iemand heeft deze overtuiging ooit omschreven en verschiet niet als functioneel atheïsme. Functioneel atheïsme. Het is de overtuiging dat de eindverantwoordelijkheid voor alles, dat dat bij ons rust in plaats van bij God. Het is de onbewuste overtuiging dat als er hier iets zal gebeuren vanmorgen, dat het dan alleen van ons zal afhangen. Het slagen of het falen is volledig afhankelijk van onze inspanningen. En vaak wordt er dan gepoogd om een dienst rond een centraal thema of onderwerp te laten draaien, die dan educatief, inspirerend en motiverend zou moeten zijn om als discipelen van de Heer Jezus trouw te gaan leven. En men stopt al zijn energie in creatieve en innovatieve lofprijs die voor aanbiddingservaringen moet zorgen en de mensen in de tegenwoordigheid van God brengen. Alsof dat het iets is dat wij alleen kunnen doen. En als het niet zo goed lukt, nou ja, dan moeten we nieuwe wegen zoeken, nieuwe ideeën, de mensen er meer in betrekken, nog meer energie, tijd en creativiteit aan de dag leggen, een meer eigentijds inkleding, nieuwe liederen die aansluiten bij onze levenservaringen en noden, liederen waar we ons mee kunnen vereenzelvigen en die dus de nodige emoties losweken. Andere en betere sprekers en een aanbiddingsleider die de juiste sfeer kan creëren. En dat is nu functioneel atheïsme. Aanbidding als iets wat wij doen. Nu, het probleem met die visie is dat er geen enkele ruimte laat voor Gods activiteit. De priesterdienst van onze Heer Jezus. En de werking van Gods geest. Het is volledig mensgericht. Het begint en het eindigt bij ons, de aanbidder. Onze houding. Onze gedachten, onze activiteit. Maar na de beeldvorming van de schrift is God niet enkel aanwezig in ons midden, maar evenzeer actief. De Bijbelse visie op aanbidding, broers en zusters, die begint niet en eindigt niet bij ons, maar is Gods activiteit. Aanbidding wordt door God ingeleid en ons bekendgemaakt door de Heer Jezus en door de kracht van Gods geest voor ons allen tot een levende realiteit gemaakt. God de Vader die openbaart zijn goddelijk wezen en karakter in de Heer Jezus, die door de Heilige Geest ons ertoe aanzet om te horen, te zien en te verstaan wat dat God openbaart. En ook onze respons is afhankelijk van de genade van God. Het is enkel door het werk van Gods Geest dat wij in staat zijn om Gods zelfopenbaring op een gepaste wijze te beantwoorden. En dat gebeurt alleen door de priesterdienst van de Heer Jezus. Die nu leeft, zoals we al gelezen hebben, om voor ons tussen beiden te treden bij de Vader, die onze aanbidding toekomt. Aanbidding, mensen, is een dubbel beweging van Gods genade. De openbaring is genade en onze respons is genade. En vanaf begin tot einde zijn wij volledig afhankelijk van de aanwezigheid en de activiteit van onze God. En is het ook zo, broers en zusters, dat wij aanbidding begrijpen en beleven? Ik ga geen rondvraag doen. Ik ga enkel spreken voor mezelf. En wat ik ga zeggen, heeft geen betrekking op die laatste periode van deze coronatijden. Het zijn met niets te vergelijken wat dat betreft. Maar als ik eerlijk mag zijn naar de praktijk, ervaar ik persoonlijk de eredienst soms als een programma dat afgelopen wordt, eerder dan een ontmoeting met God. De programmering ervaar ik niet langer als een leidraad, maar is eerder een strikte planning geworden, waardoor dat alles elkaar snel opvolgt en de geest van God er eigenlijk amper nog een woord kan tussen krijgen. Er wordt nog weinig of geen tijd mee gelaten om nog stil te worden, om te luisteren wat dat God tot ons wil spreken. Er is nog weinig ruimte voor een moment van bewondering en aanbidding van God in stilte. Ja, als er 1 minuut stilte is, zitten sommigen al ongedurig rond te kijken en zie die uitdrukking op de gezichten van, wat nu? We lopen de vooropgestelde lijst met activiteiten af, zodat het tijd is om naar huis te gaan in de overtuiging dat we onze plicht vervuld hebben. Zo voel ik het soms wel aan. Ik heb het gevoel dat er iets ontbreekt. Misschien ga je zeggen, ja, wat dan precies? En persoonlijk denk ik dat het gaat om wat wij verwachten van Gods aanwezigheid. Wanneer we aanbidding slechts zien als iets wat wij doen voor God, en overtuigd zijn dat wij de voornaamste deelnemers zijn, en er geen verwachting is van Gods actieve betrokkenheid, ja, dan wordt aanbidding beperkt en oppervlakkig. Ware aanbidding in geest en waarheid, dat kan alleen in reactie op Gods ontzagwekkende aanwezigheid. Ware aanbidding, dat is niets minder dan een ontmoeting tussen God en zijn volk, een dialoog waarin dat God bereidwillig zichzelf aan ons openbaart en vervolgens uitziet naar onze reactie en geest en waarheid. En dat is geloof ik wat Prediker ons op wil wijzen. Let op je schreden, zegt hij, als je naar Gods huis gaat. Aanbidders moeten bij het naderen in Gods aanwezigheid er behoedzaam op toezien dat niet onze eigen persoon, maar God in het middelpunt van de aanbidding moet staan. En dat we dat de Heere God spreekt, het woord van God, prioritair is. En niet de woorden van de aanbidder. Want dat is het tweede dat we hier zien. Wees niet al te snel bij die mond, zegt Prediker. Jacobus die houdt dit in zijn brief ons voor als een algemeen principe wat dat betreft onze omgang met elkaar. Jacobus 1 vers 19. Weet dit, mijn geliefde broeders, laat iedere mens echter snel zijn om te horen, traag om te spreken, zegt Jacobus. Maar voor hoeveel te meer, broeders en zusters, wanneer dat we naderen tot God? Herinner u, de eerste vereiste die Yahweh aan zijn volk stelt, zo leren we toch in Israëlse schriften, is niet spreek, o Israël, maar hoor, o Israël, inderdaad. En die oproep die keert herhaaldelijk terug in de boeken van Mozes en de profeten. Hoor, o Israël. Ja, zonder te horen kan je de Heere God niet leren kennen. Nog begrijpen we dat God zijn bedoelingen zijn en wat hij precies aan het doen is. Zonder te horen kan je ook niet begrijpen waar het koninkrijk van God precies om gaat. Dat is toch de reden, broers en zusters, waarom het de Jezus herhaaldelijk zijn toespraken beëindigt met de woorden: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Vandaar, als het gaat om aanbidding, dienen we ons toch af te vragen: om wie zijn verhaal draait het hier eigenlijk in onze aanbiddingsdienst? Gaat het om Gods verhaal of gaat het om ons verhaal? Wanneer we samenkomen om de Heer te aanbidden, komen we dan om samen meegezogen te worden in Gods grote verhaal, of komen we om God in te brengen in onze persoonlijke verhalen? In de schrift is aanbidding diep geworteld, mensen, in Gods grote verhaal. Het vormt trouwens de basis van Israëls eredienst. Vanaf het begin was aanbidding, Gods volk, het samen in herinnering brengen en het vieren van een voormalige ontmoeting met God en zijn machtige daden. Gods volk die werd keer op keer aangemoedigd om die verhalen levendig te houden. Om ze van generatie op generatie te herbeleven in een jaarlijkse feesten. Om elkaar blijvend eraan te herinneren hoe dat God onder hen aan het werk was geweest. Ja, want ze wisten als geen ander dat hun identiteit onlosmakelijk verbonden was met dit grote verhaal. En de discipelen van de Heer Jezus die erfden dit verhaal. En ze zagen met eigen ogen hoe dat het gewoon verder ging. De Heer Jezus, Yahweh midden onder hen, was naar het woord van de profeten gekomen om die grote verlossing, om die nieuwe exodus, door zijn dood, opstanding en verheerlijking te realiseren. Opgenomen in Gods stroom, tot op het herstel van alle dingen, van waar ze hem nu uit de hemel verwachtenden waren. De belofte van de eindtijd, de gave van Gods geest, was het bewijs dat de Heer Jezus regeert en machtige daden zou doen die niemand verwachtte. Jood en heiden werden samen onder een nieuw verbond verenigd tot een nieuw volk, het ware Israël van God. En samen waren ze nu op weg naar de stad waarvan dat de Heere God de ontwerper en de bouwmeester is, het nieuwe Jeruzalem. Dat was het verhaal dat hun identiteit en hun roeping vorm gaf als discipelen van de Heer Jezus. Dit grote verhaal was de basis van hun aanbiddingsdiensten. Hun gebeden tijdens de maaltijd van de Heer, die dankten niet alleen voor Jezus' werk aan het kruis, maar plaatsten dit wereldomvattende werk in de context van Gods weg met zijn schepping van begin tot einde. Maar door de eeuwen is dit grote verhaal, hoe dat God aan het werk is van schepping naar nieuwe schepping, geleidelijk gereduceerd tot een veel kleiner verhaal. Doe maar eens een rondvraag. Het blijde nieuws is voor velen vandaag dat Jezus op aarde is gekomen om te sterven voor mijn zonden, zodat ik verheving kon vinden en het eeuwige leven ontvangen. En hoe belangrijk dat dat ook is, mensen, dit is niet het hele verhaal. Het is maar een geïsoleerd fragment. Het is alsof je de eerste 250 bladzijden en de laatste 100 bladzijden van een verhaal zou wegsnijden. Zonder de inleidende context, de schepping, de rebellie van de mens, de roeping van Abraham, de exodus, de verbondsluiting, de intocht in het land en de wegvoering. En dan de definitieve ontknoping, het herstel van alle dingen. Kijk, het stukje dat je naar boven houdt, dat houdt nog weinig steek op zichzelf. Discipelen van het eerste uur, die begrepen dat God mens onder de mens was geworden, niet zozeer om hun persoonlijk verhaal te verbeteren, maar om mensen uit te nodigen om deel te krijgen aan Gods verhaal, wat Hij aan het doen is in deze wereld. En er is een fundamenteel verschil tussen aanbidding die geworteld is in Gods verhaal en aanbidding die geworteld is in ons verhaal. De eerste benadering die begint bij God en herinnert en viert Gods werk in de wereld en ziet vooruit naar wat God nog zal doen. En als aanbidders worden we uitgenodigd om eraan deel te nemen, worden we uitgenodigd om thuis te zijn in dat grote verhaal en onze identiteit in dit verhaal diep te wortelen. De andere benadering die begint bij ons, met onze noden en verlangens. Aanbidding is dan iets wat wij doen tot voldoening van onze eigen emotionele en geestelijke behoeften. En Gods verhaal is er nog wel belangrijk, maar alleen op die snijpunten waar dat Gods verhaal en mijn verhaal elkaar kruisen. De snijpunten waar dat God zinvol en nuttig gebleken is voor mijn leven. En er groeit geleidelijk aan een Godsbeeld dat gevormd is naar ons beeld en onze gelijkenis van een God die nuttig is voor ons. Wat dat God heeft gedaan, wordt enkel nog in functie gezien van ons persoonlijke verhaal in het kader van onze noden en verlangens. Gods waarde voor ons is direct verbonden met zijn bruikbaarheid voor ons. Een van de duidelijkste momenten waar dit gezien wordt, is voor mij bij de viering van het paasgebeuren. Jezus' overwinning over dood en graf, die onze vooruitblik geeft, hoe dit grote verhaal uiteindelijk zal eindigen. Want in Jezus' opstanding zien we Gods toekomst zich ontvouwen. En toch wordt dit wereldomvattende gevolgen van deze cruciale historische gebeurtenis zo vaak verengd en beperkt tot het effect op mijn persoonlijke geestelijke ervaring. Verschillende liederen in onze zangbundel zijn daar een sprekende illustratie van. Ik denk aan lied 47. Omdat gij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Lied 544. Als een roos geplukt en weggegooid, nam u de straf en dacht aan mij meer dan ooit. Het is zo gemakkelijk om met oogkleppen Gods grote verhaal te gaan bekijken. Om het eerst en vooral te gaan zien als een persoonlijk verhaal in plaats van een wereldomvattend verhaal. Niemand, broers en zusters, zal ontkennen dat de opstanding persoonlijke gevolgen heeft voor ieder van ons. Maar de vraag is, wat is ons vertrekpunt? Ons kleine verhaal of Gods grote verhaal? Iemand heeft ooit eens gezegd, de persoonlijke liefde van God is als een vergelijking die in één richting beter werkt dan in de andere. God houdt van de wereld, van de hele wereld, en het omvat ook ieder van ons individueel. Hij houdt niet van ons individueel, totdat hij uiteindelijk van iedereen houdt. Want zo lief heeft God in ieder van ons gehad? Nee, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God die heeft ons lief, daar bestaat geen twijfel over. Maar hebben wij de Heere God waarlijk lief? Of is er sprake van verliefdheid? Er is een groot verschil tussen verliefdheid en iemand lief hebben. Verliefdheid is vooral zelfgericht. De ander wordt aantrekkelijk omdat hij of zij beantwoordt aan mijn profiel, mijn verwachtingen, mijn noden en verlangens. Maar ware liefde kent zijn oorsprong in de ander. Om wie hij of zij als persoon is en verlangt bij gevolg zichzelf te geven. Toen ik dit overdacht, moest ik denken aan lied 489. Een lied wat ik heel graag zing. En het begint als volgt. Wij willen u ontmoeten, u eren in ons lied, vol dank en vol aanbidding. En hoe gaat het dan? Om wie u bent? Omdat u telkens weer voorziet. Uw liefde vult ons leven. Wij zijn zo rijk door u. De dank die wij u geven is ons liefdeslied voor u. Nu daarna neemt het lied gelukkig een heel andere wending. Maar is onze dankzegging, is onze aanbidding voor de Vader en de Heer Jezus in de Geest waarlijk een liefdeslied, broers en zusters? Of is het een verliefdheidslied, als je begrijpt wat ik bedoel? Broers en zusters, en hier wil ik afronden. In een wereld die gekenmerkt is door ongebreideld individualisme, is het zo belangrijk om Gods grote verhaal bestendig voor ogen te hebben. Omdat we namelijk leven in een wereld waarin dat geloof steeds meer naar de privésfeer verweven wordt en geprivatiseerd wordt. En een neveneffect van die cultuurtendens is dat onder christenen persoonlijke geestelijke ervaringen ook het hoofddoel zijn gaan worden. In de ons omringende narcistische cultuur is er een bestendig gevaar, broers en zusters, om zowel individueel als collectief als geloofsgemeenschap wereldgelijkvormig te worden. En even op onszelf gericht, onze narcistische cultuur te gaan imiteren in die fundamentele verschuivingen die momenteel aan het plaatsgrijpen zijn. Geen woordcultuur meer, maar een beeldcultuur. En die tendens zie je ook meer en meer in de kerk. Vermaak en verstrooiing zoeken in plaats van nadere verklaring en vorming. Intimiteit en goede gevoelens cultiveren in plaats van passie voor waarheid en oprechtheid te ontwikkelen. Nieuwigheid zoeken in plaats van integriteit nasleven. Spektakel en vertoon in plaats van actie. De revolutionaire confrontatie van het apostolische evangelie dat eertijds de wereld op zijn kop zette, zo staat het letterlijk in het boek De Handelingen, die evangelieboodschap is aan het verschuiven naar een unieke kans die aangeboden wordt. Een religieuze uitdaging en ervaring waarin dat Jezus en de openbaring van God opgeserveerd wordt naar ieders smaak en behoeftes. Broeders, zusters, als er iemand bij ons op zondag binnenkomt die totaal onwetend is, wat zou die persoon kunnen opsteken van Gods grote verhaal? Uit de liederen die we zingen, de teksten die voorgelezen worden, de inhoud van de prediking en de gebeden. En hoe ver vertaalt onze aanbidding dit grote verhaal? Dat kan natuurlijk niet altijd in één samenkomst, dat weet ik ook. Maar zou die persoon binnen afzienbare tijd een goede indruk krijgen, broers en zusters? Zou die persoon werkelijk ervaren wat we zingen in lied 74? Heer, het gaat op dit moment niet meer om ons, maar alleen om u. Zou die persoon, net zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 25, waarlijk ervaren en belijden dat God in ons midden is, broers en zusters? Ik denk dat we er samen goed moeten over nadenken. Iemand heeft ooit eens gezegd, de primaire agenda van ware aanbidding is dat wij onze agenda opzij leggen, inclusief de nood om te bewijzen dat ons geloof nuttig is in deze wereld. Aanbidding vindt zijn kracht wanneer dat wij alle overige zorgen opzij zetten en onszelf verliezen in verwondering, in liefde en bewondering van God. Dat vind ik zo mooi. Aanbidding vindt zijn kracht wanneer dat wij alle overige zorgen opzij zetten en onszelf verliezen in verwondering, in liefde en bewondering voor onze God. Het is mijn verlangen dat we dit samen met elkaar meer mogen beleven, misschien herontdekken, wie weet. Daarom willen we samen als een gebed lied 548 zingen samen.